Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, psalm 84 en daarvan vers 1 en vers 2. Hoe lieflijk, hoe vol helgenot, o Heer, de legerscharen God zijn mij, uw huis en tempel zangen. 1 en ook vers 2 van psalm 84. Luisteren naar de wet van de Heere onze God en ik wil u uitnodigen om uw leven van de afgelopen week te leggen naast die wet en de Heere te belijden als het niet was zoals hij het vraagt en tegelijk biddend te luisteren om de week die we zijn begonnen te mogen leven door de Heilige Geest naar de regels van het nieuwe Koninkrijk van God. En als we geluisterd hebben naar de wet willen we verder zingen uit psalm 115. We zijn ondertussen bij vers 15 en vers 16. Maar God zond Mozes, die tevoren door hem met Aaron was verkoren. Zij beiden voerden Gods besluit door tekenen en wonderen uit en toonden in Egypteland de plagen van zijn strenge hand. En dan ook vers 16, 15 en 16 van Psalm 105, nadat we geluisterd hebben naar de wet. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het land van de slavernij, hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daar niet voor buigen en ze ook niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen mag u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, uw zoon, uw dochter, uw dienaar, uw dienares, uw vee, de vreemdeling die binnen uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u geven zal. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze woorden zo samen: U zult de Heere, uw God, lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. gaan nu over tot de doop van Livia, maar voordat we dat doen willen we eerst luisteren naar het onderwijs dat de Kerk van de Hervorming uit de Bijbel heeft opgetekend om ons te leren wat er nou eigenlijk gebeurt als straks het water tot 3 keer toe over het hoofd van Livia gaat. Dus we lezen met elkaar het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen en dat lezen we in de hertaling. Eerst wordt ons dan uitgelegd wat de Heer in de Bijbel over de doop ons leert. Vervolgens of ook de kinderen gedoopt mogen worden. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende 3 delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in of de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. En zo worden wij geroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden we gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als we gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. En als we gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden ten derde in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein en plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond 2 kanten in zich heeft, worden wij door God, door middel van de doop, opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dat betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, Hem vertrouwen, Hem liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Verder, dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw, godsvruchtig leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en een ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten, want zonder dat ze het weten, hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden ze ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, Wat God zegt tegen Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Namelijk, ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u. Al hun generaties door tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus in het Nieuwe Testament met deze woorden, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht om hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Tot zover het onderwijs over de doop. We willen nu met elkaar gaan zingen en dan zal Livia worden binnengebracht. Gebed des Heren, vers 1 en 2, die vindt u achter uw psalmen, het gebed des Heren, en ook in weerklank als nummer 297. Gebed des Heren, vers 1 en vers 2. Denk dat ritme, dat loopt net iets anders als die andere psalm, maar dan klopt dat. Want het ritme van de gezangen komt niet uit de psalmen van Calvijn, maar uit 1773. Bij Calvijn deed men zo'n 6 minuten over een hele psalm. En in 1773 deed men ondertussen 6 minuten over een heel vers. En toen is dus van overheidswegen het tempo opgekrikt. Op deze manier. Door die eerste toon dus 2 tellen te laten duren en al die noten ertussen 1 tel. En daarmee hoopte men het tempo weer een beetje zo te krijgen, zodat je met je gedachten mee kunt. Maar daardoor loopt dus het tempo van deze gezangen net iets anders dan het tempo van de psalmen. Nou, dan weet u dat. Dat even terzijde, want we gaan over tot de doop van Livia. Maar, omdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer en tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we eerst zijn heilige naam aanroepen. Laat ons bidden. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde, met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoet doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u dit kind, Livia Hanna Maria Karens, in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Haar kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd mogen zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten en dat zij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus uw Zoon onbevreesd mogen verschijnen. Dat bidden we u, door hem, onze Heere, Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Geliefden in de Heere, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat jullie zo gezind zijn, zullen jullie van jullie kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. En mag ik jullie dan vragen om voor de kansel te komen staan. Ten eerste, beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, beleidt u dat de leer die in het Oude en het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind, van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Broeders, wat is hierop uw antwoord? Zuster, wat is hierop uw antwoord? We gaan Livia dopen en daarna gaan we voor zover mogelijk staande zingen. Psalm 105, vers 5. Livia Hanna Maria Karens, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Thank you. Wat een hoop mensen, hè? Jullie kropen zo een beetje achter papa en mama. En als je zo klein bent als jullie, dan lijkt het er nog veel meer dan als je groot bent. En toen jullie werden gedoopt, waren ze er ook. Opa en oma waren er. En je ooms en tantes en een hele hoop mensen uit onze kerk. Weet je waarom? Ik heb bij jou 2 jaar geleden water over je hoofd gedaan. Omdat de Heere God tegen jullie zei, ik wil dat jullie horen wie de Heer Jezus is. En de Heer Jezus, die wil altijd voor je zorgen. Die houdt zoveel van je, dat die is gestorven. En al deze mensen, die horen elke zondag de Bijbel. Horen van de Heer Jezus. En al die mensen, die mogen leven met de Heer Jezus. En ze zeggen, Livia en iedereen, wij willen met elkaar leven uit wat de Heere God zegt en wat de Heere God doet. Nou, dat is best wel moeilijk. Want soms doen we dingen die helemaal niet goed zijn. Maar nou heeft de Heere God tegen Livia gezegd, Livia, als het verkeerd gaat, moet je denken aan het water. Jullie hebben het water, het is echt water, hè? Of wil je het voelen? Het is echt water. En net zo zeker als het echt water is, zegt de Heere God, ik beloof je vast en zeker dat ik voor Livia wil zorgen. Dat ik voor haar ben gestorven. Mogen jullie geloven? Mogen wij met z'n allen geloven? Zo mogen we om Livia, om heel het gezin, zo mogen we om elkaar heen staan. Daar waar de Heere God zijn belofte geeft, waar God de Heer zijn schreden zet, daar wordt een mens van dwang gered, weer in het licht geheven. Door de dood van de zonde, van alles wat we moeten, van onszelf en van anderen, worden we opgetild naar de Heere God en naar zijn genade. En laten we zo deze kinderen en dit gezin biddend aan de Heere opdragen. En hen ontvangen in de kring van de gemeente, want waar het woord van God klinkt, daar wordt in alle zondigheid, in alle gebrokenheid en tekort, ook van onze gemeente, iets zichtbaar van Gods Koninkrijk. En dat is wat de Heilige Geest gebruikt. Waar een gezin de kinderen voorgaat. Waar het gezin van de Heere God de kinderen voorgaat in het leven met hem. Daar wil de Heere God mensen nieuw maken. Laten we zo bidden en leven met God. En Livia voorgaan in het leven met de Heere. Jullie mogen zitten. Laten we de Heere gaan bidden en dan meteen ook hem bidden om de opening van zijn woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u dit gedoopte kind door uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en Godvrezend opgevoed mag worden en meer mag groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat zij zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u haar en ons allemaal hebt bewezen, zal belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en moedig strijden tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk en mogen overwinnen. Dan zal zij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Heere in de hemel, u bracht ons vanmorgen bij elkaar als uw gemeente samen met onze gasten. En we mochten zien en horen wie u bent, een God zo eeuwig en oneindig trouw, dat u zondige, sterfelijke, kleine mensen opzoekt. En zo klein als ze zijn, zo klein als Livia is, met uw woord van genade en trouw, met uw beloftewoord, naar ons toekomt. Ik ben jouw God. Ik wil dat jij mijn kind bent. Heere God, dat is uw evangelie. En dat onderstreept u door de doop. Want wij leven met een hart dat bij u vandaan loopt. Wij leven in een wereld waar niets getuigt van u. Maar in die wereld staat uw belofte. En staat uw sacrament. Onderstreept u, het is waar en het is vast. Wat ik heb gezegd, is waar. En daar mogen we u aan houden. Daar mogen we uit leven. Daar mogen we ons geloof op bouwen. Als u het zegt, dan mogen we ons daaraan overgeven. Want uw woorden zullen nooit leeg op de aarde vallen. Heere, als we nu uw woord gaan openen en daarna gaan luisteren, dan bidden we u dat dat bij ons allemaal ook weer duidelijk wordt. Voor het eerst, Heer, we danken u voor vele gasten in de gemeente. Misschien komen ze wel voor het eerst of voor lange tijd in de gemeente. Geef dat uw woord samen met het sacrament iets mag laten zien van wie u bent. Voor het eerst ook bij hen die uw woord op een hele vrome, op een hele wereldse manier tot nu toe naast zich neergelegd hebben. En buiten zijn blijven staan. Heer, word ze te sterk. Open hun ogen voor hun onwil, voor hun zonde. Verbreek hun hart. En laat oud en jong de knieën mogen buigen voor u. Heer, wees nabij. Als we zo staan te dralen aan de poort van uw koninkrijk. Teken van uw doop ontvangen. Dat uw koninkrijk ook voor ons mag zijn. Verhinder de kinderen niet, want van hen is het koninkrijk van God. Heere, geef dat zij deze morgen worden getrokken door het zichtbare sacrament en door het evangelie dat mag klinken. Dat er niemand is die buiten blijft staan. Maar dat we het durven. Gelovig durven. Heere, wees nabij met allen die u leerden kennen. Dat zij deze morgen u meer leren kennen. En zichzelf leren kennen. Als ze zijn verdwaald, breng ze dan weer op het rechte spoor. En heren, er zijn er ook die zo vol verlangen naar de kerk gekomen zijn. Geef u ook aan hen. Dat we met elkaar u mogen loven en dienen voor wie u bent. Heere God, open zo uw woord. Open ons leven. Geef uw Heilige Geest. Dat het geen woorden en gedachten van mensen zijn deze morgen. Maar dat we u mogen ontmoeten in uw goedheid en in uw trouw. Wees met ons. Niet om iets in ons, maar uit genade. Op grond van uzelf, op grond van uw eigen beloftewoord. Wees met ons. Om Jezus wil. Amen. We lezen vanmorgen twee gedeeltes uit het woord van de Heere God. Eerst Genesis 25, vers 19 tot 26. En dan 1 Korinthe 1, vers 28. Schriftlezing dus Genesis 25, 19 tot 26 en 1 Korinthe 1, vers 28. Genesis 25, vers 19 lezen we het woord van de Heere aldus. Dit zijn de afstammelingen van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Syriër, uit Paddan Aram en de zus van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam. Isaac bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En die Heere liet zich door hem verbidden, zodat Rebekka zijn vrouw zwanger werd. De kinderen stoten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij, als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de Heere raadplegen. De Heere zei toen tegen haar, er zijn twee volken in uw schoot en twee naties zullen zich uit uw lichaam van één scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot. De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een harenmantel. Daarom gaf men hem de naam Esau. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Esau vasthield. Daarom gaf men hem de naam Jacob. Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. En dan 1 Korinthe 1, vers 28. Daar lezen we, en het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is, teniet te doen. Tot zover het evangelie voor deze morgen. U mag nu de heren gaan dienen met uw gaven. Er zijn 3 collectes. Eerst is voor de kerk, dus voor de instandhouding voor de eredienst in de wijkgemeente Matthäus. Tweede voor al het werk dat onder de jeugd gebeurt. En de derde collecte is voor de wijkgemeente ICF. Dus eerste voor de kerk, tweede voor het jeugdwerk, derde voor de ICF. Dan zingen we ter inleiding op de verkondiging Psalm 139. Vers 8 en 9, en die zingen we dan dus in de versie die u vindt in Weerklank. 139, 8 en 9 uit Weerklank. de verkondiging willen we met elkaar zingen Psalm 146 en daarvan vers 3 en vers 4. 146, 3 en 4 na de preek. Gemeente des Heren, wij mensen zitten soms vreemd in elkaar. Er is geen ouder die de geboorte van een kind vanzelfsprekend vindt. Die zei, nog iets, er is gisteren bij ons een kleintje geboren. Nou, dat lijkt me een bijzonder vreemde reactie voor een vader of een moeder. Zelfs mensen die niet geloven, nemen als het gaat over geboortes heel vaak het woordje wonder in de mond. Dus aan een kind dat geboren wordt iets bijzonders is, dat zit heel diep in ons. Tegelijk, wanneer iemand een miskraam heeft meegemaakt, of een hele moeilijke bevalling, en je wordt daarna weer zwanger, krijgt zo'n zwangerschap toch een andere lading. Want hoe ongewoon een zwangerschap ook is, op de een of andere manier, en dat is natuurlijk ook verstandig, maar op de een of andere manier zit er in ons leven een soort basisvertrouwen van het komt wel goed. En als er aan dat basisvertrouwen is geschud en er komt dan opnieuw een zwangerschap, dan besef je eens te meer hoe kwetsbaar wij mensen zijn. Hoe kwetsbaar dat jonge leven in de schoot van de moeder is. Het is wat we zien gebeuren. Hier in het gedeelte dat we lazen. Isaac en Rebecca krijgen een tweeling. Wij lezen van een geboorte. Wij komen als het ware bij Isaac en Rebecca op kraamvisite. Maar als Rebecca dan gaat vertellen wat er de afgelopen maanden en de afgelopen jaren is verteld, dan staan we toch met onze oren te klapperen. Het eerste wat verteld wordt, is dat het niet vanzelf is gegaan. Dit zijn de afstammelingen van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebecca, de dochter van Betuel, de Syriër uit Paddan Aram en de zus van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam. Isaac bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En het eindigt ermee. Die leeftijd van Isaac is zeg maar het raamwerk om dit gedeelte. Het eindigt ermee, Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. 40 toen ze trouwden, 60 bij de geboorte. Er staat in zo'n heel klein zinnetje, want zij was onvruchtbaar. Maar dat betekent dat Isaac en Rebecca 20 lange jaren hebben moeten wachten op deze kinderen. En dat zou je niet zeggen. Want alles stond onder een goed voorteken. Die eerste verzen die laten dat ook zien. Dit zijn de afstammelingen van Isaac. Wie is hij? De zoon van Abraham. Vorig jaar hebben we als gemeente nagedacht over Genesis 1 tot 11... En in Genesis 11 lijkt de Bijbel wel te stoppen. Als mensen ervoor kiezen om een toren voor zichzelf te bouwen. En zonder God verder te gaan, komt God naar de aarde. En verwart de spraak van de mensen, Babylonische spraakverwarring. En ze raken verdwaald over de wereld. En God trekt zich terug in de hemel. En wij mensen zijn overgeleverd aan elkaar. Het einde van de geschiedenis van God met mensen. Tot in Genesis 12 de Heere God weer komt. Niet naar de mensheid als geheel, maar naar één man, ergens ver weg in Haran, Abraham. God wil opnieuw beginnen met deze gevallen wereld, maar hij begint opnieuw met één man. God zet alles op het spel. Hij roept Abraham en Abraham luistert. Abraham vertrouwt God zijn leven lang. Het is de vader van Isaac. God en een mens zijn weer heel voorzichtig bij elkaar gekomen. En Isaac is de zoon van de belofte, waar Abraham en Sarah jaren op hebben moeten wachten. De zoon van Gods belofte. Nou, wat wil je nog meer? Isaac, de zoon van Abraham. Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Syriër uit Paddan Aram en de zus van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam. Ook bij Rebekka wordt ons erbij verteld dat ze, waar ze vandaan komt. Om ons duidelijk te maken dat zij uit een goed nest komt. Er was Abraham best wel heel veel aan gelegen om een vrouw uit de goede familie voor zijn zoon Isaac te vinden. Hij had zijn knecht erop uitgestuurd met enorm veel rijkdom. Die moest een enorme reis gaan maken, want dat meisje moest uit de familie van de Syriërs komen. Het is gelukt. Rebekka kwam uit de familie die Abraham wilde. Hij, Isaac, zoon van de belofte, Rebekka uit precies de juiste familie. Wat wil je nog meer? Gods zegen en Gods weg. Maar het gaat niet vanzelf. Rebekka was onvruchtbaar en dat 20 jaar lang. Gemeente, wij mensen gaan er zo makkelijk van uit dat het werelddeel, het land, het gezin waarin we geboren zijn ook bepalend is voor ons leven. Wij gaan er soms ook zo makkelijk van uit dat we in de kerk geboren zijn en daarom christen zijn, overtuigd of met alle twijfels. Maar de Bijbel laat ons hier zien dat er geen natuurlijke garanties zijn voor onze toekomst. Zelfs als je de zoon van de belofte bent en getrouwd bent met de vrouw uit de enige familie waar een vrouw voor de zoon van Abraham uit mag komen, dan is dat nog steeds geen garantie dat het vanzelf gaat. Livia groeit op in een mooi gezin. Livia groeit op te midden van de kring van het verbond, midden in Gods gemeente. En toch, er is geen natuurlijke reden waarom Livia goed terecht zou komen, maatschappelijk, maar ook geestelijk. Er is niets in ons als kerk van Utrecht-West, er is niks in jullie, Jan en Annemarie, waardoor we zeker weten, Livia leert de Heere kennen, Livia leert de Heere dienen. Er zijn geen natuurlijke garanties voor de toekomst van ons en onze kinderen. En toch zou je er bijna overheen lezen. In dat hele kleine zinnetje, want zij was onvruchtbaar. En je moet ook even zoeken, aan het begin die 40, aan het eind die 60, en je moet een rekensommetje maken. Zo man, 20 jaar, dat is lang. Maar als je er niet bij stilgestaan had, had je er ook overheen gelezen. En dat klopt ook. Want de Heere God wil veel meer dan ons wijzen op de onmogelijkheid. De Heere God wil ons trekken naar Hem. Er is in ons geen natuurlijke aanleiding waardoor het met ons maatschappelijk of geestelijk goed komt. Maar het ligt in Hem. Want hebt u gezien hoe vers 21 in elkaar zit? Isaac bad vurig tot de Heer in het bijzijn van zijn vrouw. Dat is het begin, eerste zin. Want zij was onvruchtbaar. Dat is 2, het midden. En 3, en de Heer liet zich door hem verbidden. Dat is het slot. Isaac bidt, God verhoort. Dus die onvruchtbaarheid van Rebekka is omringd door zorg. Aan de ene kant de zorg van haar man die met en voor haar bidt. Aan de andere kant de zorg van de Heere God die het gebed verhoort. Haar steriliteit, haar onvruchtbaarheid wordt ingekapseld Ook in de taal, in de tekst, ingekapseld. Door gebed van Isaac en de verhoring door God. Zo is de boodschap van de schrijver van Genesis, van de auteur van Genesis, de Heere God aan ons. Kinderen blijken en kinderen blijven uitsluitend een gave van God. Kinderen zijn uitsluitend een gave van God. Niets van ons. Maar Hij is een God. En daardoor lijkt die onvruchtbaarheid van Rebecca bijna in die bijzin. Omdat die onvruchtbaarheid ingekapseld is door het gebed en de verhoring van de Heere God. En dan verandert ook de taal. Hè? En vers 19, Abraham verwekte Isaac. Dat is een actief woord, verwekken. Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebecca, de dochter van Betuel, de Syriër, voor zich tot vrouw nam. En als je dan kijkt naar vers 25. De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een harenmantel. Daarom gaf men hem de naam Esau. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zij zijn hand de hiel van Esau vasthield. Daarom gaf men hem de naam Jacob. Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. Heel vaak in die geslachtsregisters vind je die en die was zo oud en hij verwekte. Dat staat hier dus aan het begin. Maar als die kinderen komen, staat er bij hun geboorte. De enige taak die Isaac krijgt, en tuurlijk weet de Bijbel over hoe de biologie in elkaar zit. Hij zal er ook lichamelijk wel aan te pas gekomen zijn. Maar waar het om gaat is dat de enige taak die Isaac krijgt in dit gedeelte het bidden is. Hij verwekt helemaal niks. Het is een zaak tussen God en Rebecca. Dit is niet zomaar een uitspraak over de biologie. Dit is een uitspraak over de macht van God en de behoeften van deze familie van belofte. Ze mogen en ze kunnen alleen maar leven uit wat God geeft. En zo hebben wij van nature geen enkele garantie voor onszelf en voor onze kinderen. Maar we mogen en we kunnen leven uit wat God geeft. Andere families mogen misschien proberen hun eigen koers te bepalen. Maar wij als familie van Christus en jullie als gezin binnen de kerkelijke gemeente. Wij worden gemarkeerd door Gods belofte als een onverwachte gift. En vader en moeder krijgen dus de rol van het gebed. Het is hun taak om zich helemaal aan God en zijn gave, aan zijn genade vast te klampen. Om dat te kunnen, om werkelijk je helemaal 100% aan God vast te kunnen houden, want we willen zo graag zelf verwekken, moeten we geloven, moeten we geleerd hebben dat het leven, ons geestelijk leven en het leven van onze kinderen een gift is. Johannes 1, vers 12 en 13. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man. Er wordt niks van nature verwekt, maar de kinderen worden uit God geboren. Gemeente, ziet u uzelf zo? Ziet u uw eigen leven, net zoals het leven van Livia, als een geschenk, als genade van God? Dat is wat dit gedeelte ons laat zien. Ons leven, uw, jouw en mijn leven, is genade van God. De geboorte van Livia, de geboorte van Jacob en Esau, komt als een geschenk, maar het is wel een hele conflictueuze geboorte. En dat conflict zal het leven van Jacob, over wie we de komende weken verder zullen nadenken, bepalen. Er is welvaart en zegen in zijn leven, maar het is steeds weer in het conflict dat dat gebeurt. Dat hij dat krijgt, welvaart en zegen. En, En hier is het ook zo, want eerst is Rebecca 20 jaar niet zwanger. En dan wordt ze zwanger, maar dan is ze eigenlijk te veel zwanger. En de Heere liet zich door hem verbidden, zodat Rebecca zijn vrouw zwanger werd. De kinderen stoten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei ze, als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En ze ging de Heere raadplegen. Zij weet natuurlijk niet dat het een tweeling is. Er gebeurt van alles in die baarmoeder. En Rebecca die wordt daar overstuur van. En zegt, gaat dit wel goed of zoiets? We krijgen natuurlijk niet helemaal een vinger erachter wat er nou precies aan de hand is. Maar het klinkt, vooral ook uit het antwoord dat de Heere geeft, het klinkt alsof ze bang is dat er iets heel erg misgaat. Met haar of met haar kind. Wat is dit? Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En ze ging de Heere raadplegen. Hoe? Staat er niet bij. Meestal als het gebeurt, gebeurt het door een profeet, maar kan ook anders. En dan komt het antwoord van de Heere. De Heere zei toen tegen haar, er zijn twee volken in uw schoot en twee naties zullen zich uit uw lichaam van een scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Dit is het centrum van deze tekst. Je ziet het ook, het is een gedicht. Het woord van God staat in het midden. Het antwoord van de Heere God. En de Heere God geeft antwoord met een gedichtje. En in dat gedichtje, ja, als u nou moeder bent of vader en je krijgt dit antwoord, ben je daar dan blij mee of niet? Aan de ene kant is het natuurlijk groots en geweldig. Er zijn twee volken in uw schoot. Dus je weet dan dat het er twee zijn. Dit is bij wijze van echo. Je weet, ik krijg een tweeling. Dat verklaart een beetje waarom er zoveel gebeurt. Maar het zijn twee volken. Die jongens worden niet alleen maar man. Ze gaan niet alleen maar een gezin stichten. Niet alleen maar een familie. Maar ze worden zo groot dat er twee volken zijn. Mijn kinderen worden zo groot dat het een compleet volk wordt. Dat is natuurlijk een geweldige belofte. Dat is toch iets om trots op te zijn. We zijn twee volken in uw schoot en twee naties zullen zich uit uw lichaam van een scheiden. Dat moet toch een geruststelling zijn. Rebecca is een tweeling en er gaat iets bijzonder groots met hun leven beginnen. Maar dan, het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Daar voel je in dat woord van God conflict. Tegenstand tussen die twee jongens. De meerdere zal de mindere dienen. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere. Daar word je niet vrolijk van. Als je al van tevoren weet dat je kinderen ruzie krijgen. Wat is er aan de hand? God doet hier weer wat hij eigenlijk altijd doet. Hij maakt keuzes tegen wat wij mensen normaal vinden. God kiest niet het machtige Egypte, maar hij kiest dat kleine slavenvolkje Israël. God kiest niet de eerstgeborene. En dat eerstgeboorterecht, dat zat heel diep in dat oude oosten. Dat degene die als eerste geboren werd, een dubbel deel van de erfenis kreeg, een streepje voor had. Zo doen we dat hier, zegt Laban in hoofdstuk 29, vers 26. Als Jacob eigenlijk met de jongste dochter wil trouwen. Geen sprake van. Zo zijn onze manieren. De oudste gaat voor. Dat eerstgeboorterecht bij jongens en dus ook bij meisjes zit heel diep. Waarom? Ja, sommige dingen zijn gewoon zo. En sommige mensen hebben nou eenmaal meer voorrechten. En sommige mensen hebben nou eenmaal een betere babbel. Of meer geld. Of weet ik het wat. En die mensen die schoppen het verder. Dat is logisch, toch? Je ziet je voorbij rijden in een grote auto. En je weet, die mensen maken het en die gaan het maken. Dat staat gewoon vast. De Heere God zegt, er staat niks vast. Dat is wat de Heere God doet. Hij neemt de vrijheid om zelf te kiezen. En God bindt zich dus niet aan wat iedereen verwacht, dat de eerstgeborene een streepje voor krijgt. Maar de jongste, de mindere, wordt door God uitgekozen om te heersen. Ja, daar zit natuurlijk iets, iets in waar wij geen vinger achter krijgen. Waarom dan? Waarom kiest God Jacob uit? Waarom kiest God Israël uit? Staat er niet bij. Het wordt niet uitgelegd. Waarom is het koninkrijk voor wie treuren, voor de zachtmoedigen, voor wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, voor de barmhartigen? Blijkbaar kiest God het kleine. Zoals we hebben gelezen in 1 Korinthe 1, vers 28. Het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is, te niet te doen. Dat laatste is dan nog een hele kleine aanwijzing, hè? Om wat iets is, te niet te doen. God verkiest Jacob. God verkiest Israël. Jezus roept tot zijn koninkrijk de kinderen. Verhinder hen niet. Om wat iets is, wij die zo graag iets of iemand zijn, graag zelf het willen maken, om wat iets is te niet te doen. God kiest wat niets is. Daarom dopen wij vandaag Livia als kind. Zij moet beschermd worden door haar vader en zijn moeder, haar moeder. Ze heeft nog geen kracht om op haar eigen benen te staan. Maar God neemt de vrijheid en de macht om haar dingen te beloven en zich aan zijn belofte te houden tegen elke menselijke verwachting in. God houdt zijn woord tegen wat je verwacht. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. God verbindt zich niet aan degenen die duidelijk van waarde zijn, de eerstgeborenen. En gemeente, dat vind ik toch best wel ingewikkeld. Want wij hier in het Westen, als we onszelf vergelijken met andere werelddelen, zijn toch degenen die een streepje voor hebben. Als het gaat over de economie of als het gaat over de technische ontwikkelingen. En wij hier in Utrecht hebben natuurlijk een hele aparte samenstelling qua gemeente. Als het gaat over inkomen of over opleiding. Wij zijn met elkaar toch best wel eerstgeborenen. De Heere God verbindt zich niet aan wat in onze maatschappij duidelijk van waarde is. Je kunt jezelf zo van waarde vinden. Vanwege je opleiding, vanwege je huis, vanwege wat je verdient. Toch? Het gevaar is dat de Heere God ons dus links laat liggen. En op zoek gaat naar de hoek waar de klappen vallen. De eerstgeborene heeft automatisch in die dagen een streepje voor. Zo werkt het nou eenmaal. De oudste is de eerste en bevoorrecht. Maar wetten die claimen dat de oudste natuurlijke rechten heeft, die niet onder kritiek kunnen komen te staan, zoals er ook in onze maatschappij mensen zijn die bevoorrecht zijn, of meningen waar je niet aan moet komen, want dan ben je dom of achterlijk, kent de Heere God niet. Want het is Pasen. Jezus is opgestaan uit de dood. Dat betekent dat niks of niemand de vrijheid van een christen belemmert. Als zelfs de dood niet meer vaststaat. Wat staat er dan nog vast in het leven? Niks. In het koninkrijk van God gaan wij de vrijheid binnen. God is niet van dingen die vaststaan. God is niet van de dingen die wij normaal vinden. Hij verkiest tegen alle verwachtingen in. Hij verkiest mensen die van nature onder zijn oordeel, die van nature in de dood liggen. Hij belooft aan Livia, van wie we net hebben geconstateerd, dat er in haar ouders, in haar gemeente, niks van nature is waardoor zij goed terecht zou komen. Hij kiest haar uit om haar te beloven. Ik ben jouw God. En ik wil dat jij mijn kind bent. Dat is de doop, gemeente. Hij verkiest ons niet omdat wij een bepaalde status zullen bereiken. Hij verkiest ons toen we kind waren. Klein, hulpeloos, zondig en besmet. Hebt u dat? God kiest u uit. niet om wie u bent, maar omdat die van u houdt. Omwille van zichzelf. Omdat die u wil hebben. En misschien ben je wel helemaal niet geslaagd, of misschien ben je heel erg geslaagd en voel je je toch ontzettend rot. God kiest Jacob. Want God kiest ervoor om dingen te beloven en zijn belofte te houden. Tegen elke menselijke verwachting in. Gemeente, hebt u dat? Waar je naar je eigen hart kijkt, is er geen verwachting. Is er geen zaligheid. Is er geen hel. Bij Livia ook niet. Maar God belooft dat Hij leeft voor Livia. Voor u. Dat hebben we toch net uit het formulier gelezen? Daarom is hij opgestaan. En daartoe roept hij u om met hem, door hem en voor hem te leven. Niet omdat u dat kunt, maar omdat hij zijn belofte waarmaakt. En als je nou denkt, ik kan het niet, ik wil het niet. Hoe leef ik met God? Hoe voed ik mijn kinderen op? God is bij machte om Isaac en Rebecca een kind te geven. God houdt zijn belofte. In uw en in jouw leven, tegen alle menselijke verwachting in. Esau wordt niet veroordeeld of verdoemd. Er wordt alleen maar aangetoond dat het toeval van de eerstgeboorte geen reden tot een privilege is. Livia is van zichzelf geen heilige, geen gelovige. En daarom, net als Isaac, wij mogen bidden. Zoals Isaac zich vasthoudt aan God, mogen wij ons als gemeente samen met jullie vasthouden aan God. Want Gods belofte staat in haar leven en hij is bij machte om zijn belofte te houden. Ons lot ligt niet vast in de schuld en het oordeel, maar er is bekering mogelijk door het woord van God. Dan zullen de eerste de laatste zijn en de laatste de eerste. Het onaanzienlijke van de wereld, het verachten, heeft God uitverkoren. En dan, tenslotte, maar daar gaan we het de komende weken dan wel over hebben. Wat moet je daar dan mee? Want die Jacob, die komt niet als eerste ter wereld. Hij wil het wel graag. Hij lijkt al gelijk aan de slag te gaan met die belofte. Hij pakt de hiel van Esau en probeert Esau terug te trekken, maar Esau gaat toch als eerste. En daar kom je met je hoofd niet helemaal uit hoor. Want stel nou dat het Jacob gelukt zou zijn. Als Jacob dus wel aan die hiel had blijven trekken en als eerste geboren was, dan was die hele belofte niet meer opgegaan, want dan was hij de eerstgeborene geweest. Vat u wat voor vreemde constructie er hier gebeurt. Jacob reikt gelijk naar de uitvoering van die belofte, maar hij wint het niet. En dus dat leven met die belofte, dat is nooit zoetig. Dat leven van Jacob, dat is geen simpel leven. Waarbij dat zich toe-eigenen van de belofte van God iets is wat hij heel graag wil en waar van alles mee gebeurt, maar het gaat ook steeds weer mis. Hoe doe je dat? Moet je dan wat God belooft zomaar naar je toe trekken, zoals Jacob doet? Ja, dan word je een hele lichter, een bedrieger. Of moet je dan maar zeggen, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Als God het me geeft, dan zal hij het wel een keer doen. Als ik uitverkoren ben, komt het wel goed. Nou, daar gaat het leven van Jacob over. Gods belofte staat. Maar hoe die belofte in ons leven wordt uitgewerkt, dat doet de Heere God met een ieder van ons op onze eigen manier. De Heilige Geest houdt rekening met wie wij zijn. Jacob en Esau. Ze beginnen met ruzie. Dat gebeurt in het leven van kinderen van het verbond. Maar de belofte van God, de omkering van God, blijft staan. Het leven van Jacob is vanaf het begin een schandaal. De krachtige genade van God is ook een schandaal. Het zet de manier waarop wij het leven zouden organiseren op zijn kop. En zo heeft Gods genade vanmorgen Livia's leven, jullie gezinsleven en ik hoop ook het leven van u allemaal op zijn genadige kop gezet. Amen. laten we danken en bidden. Groot en machtige God, u doet soms schandalige dingen. Wij mensen verwachten dat sommige mensen een streepje voor hebben. En wij verwachten soms ook dat wij hier in het Rijke Westen een streepje voor hebben en bijvoorbeeld meer van de wereld mogen gebruiken dan andere mensen. Maar Heere God, u kiest anders. U verkiest anders. U kiest ervoor om uw belofte te beloven en waar te maken aan de mindere, aan Jacob, aan de bedrieger, aan de leugenaar, aan de hielenlichter. U kiest ervoor om wat niets is, iets te laten worden in Jezus' naam. Heere God, zo komt u naar Livia, zo klein, zo afhankelijk als ze is. Er is niks in haar, maar u hebt uw belofte aan haar gegeven. Zo houden wij ons allemaal vast aan u, zoals Jacob of zoals Isaac en Rebecca zich vastklampten aan u, want zij baden. En u wilde hen verhoren. U hebt een bidder die u vraagt om uw genade nog nooit laten staan. Heren, zo mogen wij ons leven als een geschenk uit uw hand aannemen. En mogen wij uw belofte toe-eigenen aan ons eigen hart en leven. Schenk het aan ons allemaal. Heren, wij bidden u, als we strakjes met elkaar deze preek willen gaan bespreken na de koffie, zegen onze gesprekken. Heren, u hebt al een heerlijke zon gegeven, dus we kunnen nog naar buiten ook. U geeft ons alles wat wij nodig hebben. In deze wereld, maar bovenal door uw Heilige Geest. Zegen ons samen zijn, bij de koffie, bij de bespreking, tijdens de maaltijd en straks als we vanmiddag om 2:00 weer bij elkaar komen. Wees nabij, bij alles wat gebeurt en wat er gebeurd is. We danken u voor de kerkraadsvergadering van afgelopen dinsdag. We bidden u voor de broeders die werden gekandideerd. Zegen hen deze weken. En zegen ons als gemeente om met wijsheid na te gaan welke broeder van u gave heeft gekregen om deze taak uit te voeren. We danken u voor de prachtige dag afgelopen vrijdag trouwde. Heere, wees hen nabij en goed, nu zij als echtpaar verder gaan. Heere, deze dienst zijn er ook mensen in ons midden die verhuisd zijn of gaan verhuizen. Ze nemen afscheid van ons en we danken u voor hen. Heere, al deze gezinnen hebben op hun eigen manier hun plek ingenomen in onze gemeente. En we danken u dat u ons als gemeente hebt willen zegenen door de gaven die u aan hen gaf. Heere, we bidden u voor Livia. Zegen hen en maak uw belofte waar. We bidden u voor de komende week, als er ook allerlei dingen staan te gebeuren. Wees nabij. Niet alleen bij ons deze dag, maar bij alle kerken in Utrecht en over heel de wereld. Open uw woord, breid uw rijk uit en verbreek het rijk van de boze. Wees nabij met broeders en zusters die worden vervolgd. We denken vanmorgen in het bijzonder aan Ethiopië en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Heren, geeft u daar uw zegen, uw genade, breid uw koninkrijk door de verkondiging van uw evangelie uit. En geef moed, liefde, vreugde en standvastigheid. Wees nabij met het geld dat we hebben gegeven voor het jeugdwerk in de gemeente. Zegen onze jongeren met alles wat er op hen afkomt. Er wordt zo aan ze getrokken. Heere, geef dat ze hun plekje mogen vinden in onze gemeente. En in de gemeente mogen proeven wat het betekent om te leven in de sfeer van uw koninkrijk. Laat de kinderen tot mij komen. Heere, we bidden nu voor de wijkgemeente ICF. Zegen alle anderen die werkzaam zijn. En breid zo uw koninkrijk uit, opdat u, barmhartige, genadige, God van belofte en genade, alle eer, lof en aanbidding ontvangt. Wij danken u voor deze dienst. We danken u voor uw goedheid en uw onverwachte genade. En bidden u, hoor ons, om Jezus wil alleen. Amen. De slotzang is Psalm 146, vers 8. 146, vers 8. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.